Goedemorgen, broeders en zusters. Als het goed is, is vanochtend mijn collega Christian, die hier ook wel regelmatig spreekt, weer geland op Schiphol vanuit New York. En ik ben benieuwd wat hij voor verhalen meebrengt. De vorige keer bracht hij deze voor me mee. Er staat Isaiah53.com, this chapter will change your life. Jesaja53.com, dit hoofdstuk zal je leven veranderen. Het is een trui van een collega-organisatie van ons die ook onder het Joodse volk werkt. En die een hele campagne hebben opgezet rondom Jesaja53. En dat is wel begrijpelijk als je onder het Joodse volk werkt. Want ik durf al te zeggen, 3/4 van de gesprekken die wij hebben met Joodse mensen komt Jesaja 53 wel ergens terug. Omdat het zo'n belangrijke profetie is over de Messias, als je die gaat lezen. En inderdaad, het is een hoofdstuk wat je leven kan veranderen. En ik wil vanochtend met u over iemand lezen wiens leven dat inderdaad veranderd heeft, dat hoofdstuk. Misschien wilt u met mij opslaan Handelingen 8. Handelingen 8, een geschiedenis die vaak genoemd wordt, de geschiedenis van de kamerling, zoals hij in de oudere vertalingen genoemd wordt. En ik lees Handelingen 8 vanaf vers 26. Daar staat in Handelingen 8 vers 26. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandaken, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Dat staat in Jesaja 53. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei, kijk, er is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Astot. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Wilt u gehoorzamen? Dat is de centrale vraag die ik vanuit dit gedeelte eigenlijk met u vanochtend wil behandelen. Voegt u de daad bij het woord als God tot u spreekt? Samen met u willen kijken wie Filippus was, kijken naar wie de kamerling was en wat er gebeurt als hun twee achtergronden bij elkaar komen en hoe zij allebei op hun eigen manier gehoorzaam zijn. Te beginnen met die eerste vraag: wie was Filippus? Bij Filippus denken we al snel aan Filippus uit de evangelie, een van de discipelen van de Heer Jezus, maar hier gaat het over een andere Filippus. Deze Filippus is een van de 7 diakenen uit Handelingen 6, die daar gekozen wordt door de discipelen. Dus de 12 discipelen, 11 plus de ene vervangende discipel, die koos onder leiding van de Heer de diakenen, 7 diakenen. En deze Filippus was daar een van. Hij was een Joodse man en zijn moedertaal was Grieks, lezen we in Handelingen. Waarschijnlijk was hij dan ook buiten Israël opgegroeid. En van de diakenen staat beschreven dat ze goed bekend stonden. Vol van de Heilige Geest en van wijsheid. Dienstbaar aan de weduwe. Nou, als je zo'n beschrijving leest, dan zou je zeggen dat Filippus een man was die iedereen graag mocht. Maar helaas was dat niet zo. Filippus leefde namelijk in een tijd waarin het gevaarlijk was om vol van de Heilige Geest te zijn. Zijn medediaken Stefanus was een man precies zoals Filippus, met dezelfde achtergrond, met hetzelfde geloof. En Stefanus werd erom vermoord, om wie hij was, omdat hij vol was van de Heilige Geest. De zendingsreizen van Filippus, waar we er net een van gelezen hebben, die staan dan ook in de context van de vervolgde gemeente. Deze verhalen van Filippus staan ingeklemd tussen 2 gedeeltes over hoe Saulus de gemeente vervolgt. Aan de ene kant de steniging van Stefanus en aan de andere kant de roeping van Saulus die ook begint met de vervolging van de gemeente. Er wordt beschreven hoe mannen en vrouwen hun huizen worden uitgesleept en in de gevangenis gezet. Saulus brieste van dreiging en moord, staat er. En die vervolging van de gemeente, die was zo groot dat ze over het hele land verspreid werden. Het begin van Handelingen 8 beschrijft dat. En het doet wel een beetje denken aan de verstrooiing van Israël. Maar Israël werd verstrooid vanwege hun ongehoorzaamheid. En deze eerste gemeente, die wordt juist verstrooid vanwege hun gehoorzaamheid. Omdat ze gehoorzaam waren aan de Heer Jezus. Verstrooid vanwege hun geloof. Waar ze eerst nog bij elkaar waren in Jeruzalem, worden ze nu verdreven, het hele land over. En ook Filippus gaat weg uit Jeruzalem. De vervolging in Jeruzalem maakt van hem een rondreizende evangelist. Maar ook in de vervolging gaat Filippus gehoorzaam door. De kamerheer, de Ethiopische man uit dit gedeelte, heeft een totaal andere achtergrond dan Filippus. Er staat dat hij diende aan het hof van de Kandaken. Nou, Kandaken is een titel, net zoals je farao hebt, of tsaar, of keizer. De titel van een staatshoofd. Met het grote verschil dat de Kandaken een vrouw was, anders dan de meeste andere titels. Ze was dus een koningin in een gebied dat we vandaag zouden zeggen gedeelte van Ethiopië en Soedan bestrijkt. En dit volk was een machtig volk. Als je de geschiedenisboeken opslaat, dan zie je dat ze zelfs een eigen variant hadden op de piramides. Vergelijkbaar met de Egyptenaren. En de man die we in dit gedeelte tegenkomen, beheerde de schatkist van dat machtige volk. Hij heeft er wel een hoge prijs voor moeten betalen in zijn persoonlijk leven. In onze vertaling, de Herziene Statenvertaling, zoals ik die heb gelezen, staat dat hij een kamerheer is. Maar letterlijk staat er een eunuch. Met andere woorden, een man die zijn mannelijkheid had moeten opgeven om aan het hof te mogen dienen. Om die positie te mogen hebben in de nabijheid van de koningin. Het is op zich al bijzonder dat Filippus het evangelie mag uitleggen aan zo'n hooggeplaatst man, zo'n hoge functionaris. Maar er is nog iets bijzonders aan deze man. Hij was namelijk naar Jeruzalem gereisd om te aanbidden. We hebben vanochtend gelezen dat de Heer Jezus zoekt bidders in geest en waarheid. onafhankelijk van de plek waar ze zijn. Maar deze man kende dat vers nog niet. Hij was op zoek naar Jeruzalem om daar te gaan aanbidden. Waarom zou deze Ethiopische man die hele tocht door de woestijn, door Egypte, naar Jeruzalem maken om daar te gaan aanbidden? Ik geloof dat de enige verklaring daarvoor is dat deze man of zelf Joods was of een proseliet. Een proseliet is een heiden die zich bij het Joodse volk heeft gevoegd. En dat is ook niet helemaal onwaarschijnlijk. Denk maar terug in de Bijbel aan de geschiedenis van koningin van Sheba die Salomo bezoekt. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij het geloof van Salomo heeft meegenomen naar Ethiopië. En vermoedelijk komt deze kamerheer uit een lange lijn Ethiopische Joden die er sinds de tijd van Salomo zijn. Vandaag de dag zijn die er nog steeds, de Ethiopische Joden. We noemen ze de Falashas. Hoogstwaarschijnlijk was deze eunuch een Falasha. En dat wordt nog eens bevestigd in dit gedeelte doordat hij uit de boekrol van Jesaja leest. Het was namelijk hoogst uitzonderlijk dat iemand een boekrol van de Bijbel als persoonlijk bezit had. Voor ons is dat gelukkig vanzelfsprekend dat we de Bijbel in persoonlijk bezit hebben. Maar in die tijd was dat nog niet zo. Het was alleen weggelegd voor mensen van aanzien of die geleerd waren. Waarom? Zo'n boekrol was ontzettend duur. Een boekrol van Jesaja, en Jesaja bestond uit meerdere boekrollen, moet minstens 10 daglonen gekost hebben. Bedenk maar eens, deze man uit een ver land heeft er heel veel moeite voor gedaan om de boekrol van een Joodse profeet te hebben. Deze man ging dus in gehoorzaamheid aan de God van Israël naar Jeruzalem om hem daar in de tempel te aanbidden. Maar daar komt de trieste kant van dit verhaal. Ondanks dat hij al die kilometers door de woestijn gereisd was en ondanks dat hij zo rijk was, mocht hij niet in de tempel zelf komen. Volgens de wet mocht een ontmande namelijk niet verder komen dan de voorhof der heidenen. Een ontmande mocht niet in de tempel zelf komen. Dus na een lange tijd van reizen had deze man God alleen op afstand mogen aanbidden, van veraf. Dan laten we nu eens kijken wat er gebeurt als deze twee mannen bij elkaar komen. Zoals gezegd, Filippus was na een tijd vanwege de vervolging uit Jeruzalem vertrokken naar Samaria. Dat lezen we in de rest van Handelingen 8. En daar lezen we in het eerste gedeelte van Handelingen 8 dat hij daar Christus verkondigt, onreine geesten uitdrijft, mensen geneest. En er staat zelfs beschreven hoe mensen zich afkeren van een tovenaar om gedoopt te worden. En zelfs die tovenaar zelf staat zo versteld van wat Filippus en de apostelen doen, dat hij zelfs geld aanbiedt om ook de Heilige Geest te mogen ontvangen. Je zou kunnen zeggen dat menselijk gezien Filippus grote successen had in Samaria. Vandaag de dag zouden we waarschijnlijk zeggen dat er een opwekking gaande was. Christus stond centraal en er was vrucht te zien op het werk van Filippus. En ik kan me zo voorstellen dat Filippus het liefst daar in Samaria gebleven was. Daar ging het goed, het werk werd gezegend. En dat hij daar ook graag gebleven was na de vervolging in Jeruzalem, dat hij nu in Samaria op een plek was waar hij de zegen ervaarde. Maar dan komen we bij het gedeelte wat we gelezen hebben. Vers 26 staat dat er een engel bij Filippus komt. En Filippus krijgt de opdracht om naar het zuiden te gaan. Naar een eenzame, verlaten weg in de woestijn. We moeten zich voorstellen, in die tijd waren er 3 wegen van Jeruzalem naar Gaza. En Filippus moest naar de afgelegen weg gaan van de 3. Hij moest uit Samaria vertrekken, waar hij veel mensen tot geloof zag zien komen, naar de woestijn, waar niemand te bekennen is, naar een verlaten weg. Maar Filippus is gehoorzaam aan wat de engel heeft gezegd en hij gaat op weg. En natuurlijk heeft God hem niet voor niets daar naartoe gestuurd. Want op het moment dat hij daar is, op die verlaten weg, ziet hij een rijtuig aankomen. En dat staat er niet letterlijk beschreven, maar vermoedelijk een hele karavaan ziet hij aankomen. Het was tenslotte wel de schatbewaarder van de koningin die daar reisde. De Heilige Geest zegt dan tegen Filippus dat hij er naartoe moet gaan. En opnieuw is Filippus gehoorzaam. Overigens opvallend dat eerst een engel tot Filippus komt die hem opdracht geeft. Maar zodra er wat op aankomt dat hij het evangelie zelf gaat uitleggen, is het de Geest die in zijn hart werkt. Een les ook voor ons. Ook als wij het evangelie mogen uitleggen aan iemand, dan gaat het er ook om wat de Geest in onze hart werkt. En dan komt het. Het lijkt wel alsof er in deze geschiedenis toevalligheid op toevalligheid wordt gestapeld. Maar we mogen weten dat niets in deze geschiedenis op toevalligheid berust. Het heeft alles te maken met Gods plan aan de ene kant en aan de andere kant de gehoorzaamheid van mensen aan dat plan van God. Want wat staat er? Filippus hoort hem ook nog eens hardop lezen. Dat is op zich geen toevalligheid. Mensen waren in die tijd anders dan wij tegenwoordig gewend als ze lazen om dat hardop te doen. Maar het feit dat hij de boekrol van Jesaja bij zich had, daar mogen we Gods wonderlijke leiding in zien. De kamerheer was kilometers naar Jeruzalem gereisd. Eenmaal daar aangekomen in Jeruzalem had hij de tempel niet binnengemogen. Maar ondanks zijn teleurstelling heeft hij deze dure boekrol uit Jeruzalem meegenomen. En waarom geloof ik dat hij hem daar heeft gekocht? Anders had hij hem waarschijnlijk al wel op de heenweg zitten lezen. En het advies over die profeet, wat de profeet er zegt, ingewonnen in Jeruzalem zelf. Daar waren tenslotte genoeg geleerden. Maar op zijn terugweg leest hij die boekrol. En precies nu hij in Jesaja 53 aan het lezen is, brengt God Filippus op zijn pad. Letterlijk. Ze ontmoeten elkaar en de man geeft toe onderwijs nodig te hebben over de tekst. En dan begint Filippus te vertellen. En we weten niet exact wat Filippus hem verteld heeft. Maar als we alles op een rij zetten, dan kunnen we wel daar een redelijke conclusie uittrekken. Er staat namelijk dat hij begon in vers 35 en 36 met het gedeelte dat de kamer hier had gelezen. We weten dat hij uitkwam bij de Heer Jezus vanuit dat gedeelte en dat hij eindigde bij de doop. Dat is tenslotte de vraag van de kamerling. Als we die drie punten weten, is het niet zo heel moeilijk om te raden wat hij heeft verteld. Want ook al schreef Jesaja deze profetie zo'n 800 jaar voordat de Heer Jezus leefde, vanuit Jesaja 53 kun je niet anders dan direct bij de Heer Jezus uitkomen. Dat is juist waarom het zo'n krachtige profetie is in gesprekken met Joodse mensen. Sterker nog, als ik Jesaja 53 aan een Joodse iemand op straat zou voorlezen, zonder te zeggen wat ik aan het lezen ben, dan worden ze wel eens boos, want ze denken dat ik uit het Nieuwe Testament aan het lezen ben. Zo letterlijk gaat deze profetie over de Heer Jezus. Het is eigenlijk als een spiegelbeeld naast de evangelie te leggen. Deze profetie past zo één op één op de evangelie. Menselijk gezien is het onmogelijk dat dit 800 jaar voor zijn tijd is geschreven. Filippus hoefde vanuit die profetie die de kamerling aan het lezen was dan ook niet zoveel anders te doen dan te vertellen wat er die afgelopen jaren gebeurd was. Wat wij kennen als de evangelie, het leven van de Heer Jezus. Hij mocht eenvoudig profetie en vervulling van die profetie naast elkaar leggen. En als je dan gaat kijken naar Jesaja, dan zegt daar Jesaja 53 begint met wie heeft onze prediking geloofd. Dan zal Filippus hebben uitgelegd hoe de Heer Jezus door het land ging, predikte, onderwijs gaf, maar dat het volk zijn onderwijs niet heeft geloofd. Hij zal verteld hebben hoe de Heer Jezus veracht werd en bekend was met ziekte, zoals Jesaja beschrijft. Hoe die Jezus heeft geleden in onze plaats voor onze overtredingen en onze ongerechtigheden. Hoe hij, zoals Jesaja zegt, werd afgesneden van het land van de levenden. Met andere woorden, hoe die Jezus stierf. En dat Jesaja zelfs beschrijft dat zijn graf bij de rijken was. Dat de Heer Jezus' lichaam werd gelegd in het graf van de rijke Jozef van Arimathea. Maar gelukkig houdt Jesaja daar niet op. Jesaja beschrijft ook hoe zijn dagen verlengd zullen worden. Dat de Heer Jezus na die graflegging weer zou opstaan. Dat hij weer zou leven. En dat hij velen rechtvaardig zou maken door zijn offer. Met andere woorden, Filippus verkondigde Jezus in de meest letterlijke zin. Hij zal zijn leven hebben beschreven. En dat moet een boodschap geweest zijn voor die kamerheer. Want Jesaja laat zien dat er een straf nodig was voor onze ongerechtigheden, voor onze onvolmaaktheden. En die Ethiopiër had net zelf ondervonden waarom. Hij kwam tenslotte net terug van een reis waarin hij ervaren had dat het voor hem onmogelijk was om bij God te komen. Hij had de tempel niet eens ingemogen omdat hij ontmand was. Hij was zelf niet volmaakt en kon dus ook niet in de buurt van de volmaakte heilige God komen. Overigens was dat voor de andere Israëlieten en de hoge priester niet eens zoveel anders. Ondanks hun vrome leven maakten ook zij fouten. En voor alles wat zij verkeerd hadden gedaan, moesten er constant offers gebracht worden. Ieder van hen schoot tekort. En wij, als wij naar ons kijken, schieten wij ook tekort? Mag ik u eens vragen, wie van u heeft er wel eens wat gestolen? Hoe klein ook. Of het nou een koekje uit de trommel van zijn moeder was. Volgens mij gaan er heel wat vingers omhoog. Wie van u heeft er wel eens gelogen? Ook al was het een leugentje om bestwil. Dan zitten we hier dus met een groep dieven en leugenaars. Ook wij schieten tekort. Ook wij hebben onze onvolmaaktheden, waardoor we niet langer bij de volmaakte God kunnen komen. Erger nog, de Bijbel leert dat er een straf moet komen voor al die ongerechtigheden. God is namelijk ook volmaakt rechtvaardig en kan die ongerechtigheden niet door de vingers zien. Met andere woorden, we hebben iemand nodig die wel volmaakt is en die die straf van ons wil overnemen. Want elkaars straf kunnen we niet dragen, omdat ieder van ons die straf al moet ondergaan. En juist Jesaja 53 geeft daar een oplossing voor. Jesaja beloofde de oplossing die zou komen, de definitieve oplossing die verder ging dan al die tijdelijke offers. God zou iemand anders straffen in plaats van ons. En die iemand was notabene zijn eigen zoon. En dat is ook de boodschap van de evangelie. En dat was de boodschap van Filippus aan de kamerheer. Al die ongerechtigheden, al die onvolmaaktheden heeft de Heer Jezus gedragen. Hij heeft die straf ervoor ondergaan. En het enige wat wij hoeven doen, is dat in geloof aan te nemen. Gehoorzaam zijn en ja zeggen tegen wat we hebben gehoord. En de kamerling liet zien dat hij die boodschap had begrepen. Hij vraagt namelijk gelijk wat erop tegen is om gedoopt te worden. Ik kan me zo voorstellen dat als Filippus dat hele leven van de Heer Jezus heeft beschreven, dat hij geëindigd is bij wat we wel noemen de grote opdracht. Aan het einde van het optreden van de Heer Jezus hier op aarde. In Matteüs 28 draagt de Heer Jezus zijn discipelen op. Ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. De kamerling heeft het onderwijs gehoord. Filippus heeft het gedaan zoals de Heer Jezus had geboden. De kamerling heeft het ook duidelijk als waarheid aangenomen. En hij vraagt nu wat erop tegen is om gedoopt te worden. eenvoudig gehoorzaam zijn aan wat de Heer Jezus heeft gezegd. En ik vind het mooi om te zien hoe oprecht deze kamerling de vraag stelt als een logisch gevolg van wat hij net gehoord heeft. Een logisch gevolg van wat hij in zijn hart als waarheid heeft aangenomen. Ik moet zeggen, ik zie dat ook veel om mij heen. Ik herken het in mijn eigen leven. Mensen die geen christelijke achtergrond hebben, niet uit de kerk komen, zijn vaak heel radicaal in hun keuze als ze de Heer Jezus hebben aangenomen. Vaak geen enkele moeite om gelijk gehoorzaam te zijn en zich te laten dopen als een uiterlijk symbool van die keuze die ze hebben gemaakt. Ik zelf ben in een christelijk gezin opgegroeid en voor mij was die drempel veel en veel hoger om dat moment te laten komen waarop ik zei ja, ik wil er ook gehoorzaam aan zijn en mij laten dopen. En het is iets wat ik ook veel om mij heen zie. Juist als je van kind af aan ermee bent opgegroeid, hoe moeilijk dat vaak is. Maar ik geloof dat als je gelooft in de Heer Jezus, zijn offer hebt aangenomen voor jezelf, dat het dan een logische volgende stap is om je te laten dopen. Uiteraard maakt die doop geen verschil of je wel of niet behouden bent. Het heeft heel eenvoudig te maken met gehoorzaamheid. Willen we eenvoudig het symbool aanvaarden dat God heeft uitgekozen. En de Kamerheer is gehoorzaam. En opnieuw zien we dat God heel wonderlijk de gebeurtenissen leidt. Wat staat er? Er is daar veel water. Nu moeten we weten dat als je van Jeruzalem naar Gaza reist en verder naar de woestijn, dat Gaza de laatste waterplaats is voordat je de woestijn ingaat. Voordat er nergens meer water te vinden is. Gods timing is perfect in deze geschiedenis. Op het moment dat de kamerling zegt dat hij gedoopt wil worden, is daar die laatste waterplaats voor de woestijn. En zo laat deze geschiedenis aan de ene kant zien dat God geen mensen nodig heeft. God regelt alles op zijn eigen tijd. Maar dezelfde geschiedenis laat zien dat God in zijn genade mensen zoals u en ik wil inzetten in zijn plan. We hoeven daar niet veel voor te doen, geen allerlei plannen voor te maken of te bedenken. Het is God die alles op het juiste moment, op de juiste tijd samenbrengt. Het enige wat Filippus en de Kamerheer hoeven te doen, is eenvoudig gehoorzaam zijn aan wat God van hen vroeg binnen dat plan. En dat is precies wat de Kamerheer doet. Hij daalt neer in het water. Misschien waren ze alleen. Misschien stond er een hele karavaan, gevolg van de kamerling, bij te kijken. Het staat er niet bij. Wat er wel staat, is dat gelijk daarna Filippus door de geest wordt weggenomen. Filippus was een dienstknecht. Filippus' taak als dienstknecht hier was volbracht. Hij is alleen het instrument geweest in Gods hand om op de juiste tijd daar bij de kamerling te zijn. En nu mag hij weer op een andere plek aan het werk gaan. En de Kamerheer, hoe ging het met hem verder? Nou, er staat dat hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Zijn leven was veranderd, zoals er op de trui stond die ik u liet zien. Ik ben ervan overtuigd dat hij op zijn weg verder naar zijn thuisland is verder gaan lezen in die boekrol. Dat lijkt me het meest logische gevolg om te doen na zijn doop. En dan zal hij bij Jesaja 56 zijn uitgekomen. En dat moet wat voor hem geweest zijn, want wat staat er in Jesaja 56, vers 3? Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen, de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Let op, laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmande die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. De kamerling was nooit binnen de muren van het huis van God gekomen. omdat hij ontmand was. En hier belooft de Heer in Jesaja 56 dat er voor de ontmanden die gehoorzaam zijn aan de Heer een plaats zal zijn binnen zijn huis en binnen zijn muren. De ontmande die van zichzelf dacht een dorre boom te zijn, zoals er in Jesaja 53 staat, of 56, die heeft de wortel ontdekt die opschoot uit dorre aarde, zoals Jesaja 53 zegt. En ik geloof dat deze onvruchtbare man veel vrucht is gaan dragen. Ethiopië is een van de eerste landen geweest waar het christendom wijdverbreid is geraakt. En het zal mij niets verbazen als de Heere God deze kamerheer als een instrument daarvoor heeft gebruikt. Dan rest mij eigenlijk de laatste vraag aan u. Als we deze geschiedenis lezen, bent u dan de kamerheer of bent u Filippus? Met andere woorden, de vraag waar het om gaat is: kent u de Heer Jezus en volgt u hem of kent u hem niet? Misschien, ik weet niet hoe u hier gekomen bent, misschien bent u hier vanochtend wel gekomen en hoort u voor het eerst over de Heer Jezus, net zoals deze Ethiopische man. Dan zou ik u willen uitdagen om zo meteen eens Jesaja 53 erbij te pakken. Om het eens te gaan lezen. Om daarna ook de evangelieën te gaan lezen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En die naast elkaar te leggen en het wonder te zien hoe God al die honderden jaren daarvoor al beloofd heeft wat er in de evangelieën zou gebeuren. En als u daar meer over wil weten, dan weet ik dat er hier genoeg mensen zijn die daar verder over willen spreken. Spreek dan eens iemand aan, straks bij de koffie. Misschien zit u hier wel, misschien zit jij hier wel, omdat je met je ouders bent meegekomen. Misschien zit u hier wel en gelooft u al jaren. Dan wil ik u ook eens vragen, dat u dan ook nadenken over de doop. En welke rol dat in uw leven misschien nog niet speelt, maar wel mag spelen. Er zijn maar twee dingen nodig. Geloof en water. En als u dat geloof heeft, dan weet ik dat er hier onder mijn voeten een bad zit waar genoeg water in kan komen om gedoopt te worden. Het grootste deel van u zit hier, denk ik, omdat u gelovig bent. Dan mag u naar Filippus kijken. Want dan geldt voor u net zo goed de vraag of u gehoorzaam wilt zijn. Niet zoals de kamerheer gehoorzaam was, maar zoals Filippus. Dan is de vraag: bent u, net als Filippus, beschikbaar als God mensen op uw pad wil brengen? De engel kwam bij Filippus en Filippus gehoorzaamde gelijk. Ook al was hij daar in een omgeving waar het gezegend werd, was hij bereid naar die eenzame weg te gaan, om daar die ene man te ontmoeten. Hij was gehoorzaam ook toen de Heilige Geest in zijn hart sprak om af te stappen op die wagen. Om daarnaast te gaan lopen en het gesprek aan te gaan. God vraagt geen bijbelschool. God vraagt geen theologische opleiding tot evangelist. God vraagt eenvoudig of u gehoorzaam wilt zijn. En God wil zelf de rest doen. Hij bracht Filippus op de juiste plek. En het juiste moment bij deze Ethiopische man. En Filippus hoefde daar alleen nog maar op in te haken. Op de situatie die God voor hem had voorbereid. En te luisteren naar wat God van hem vroeg. Laten we ook op die manier, net als Filippus, fijngevoelig zijn. En ons hart afstemmen. En zo met God wandelen dat we ook zijn stem verstaan wanneer hij ons vraagt om iets te doen. Wanneer hij mensen op ons pad brengt die we Jezus mogen verkondigen. Net als Filippus. En God wil zelf daarvoor het werk doen. En we mogen hem er dan ook in vertrouwen dat hij dat zal doen. Amen.